naar Karel Terlinde. Man die we kennen van koninklijke bruiloften en begrafenissen en zo. Ik vind het wel een spannend gesprek, want Karel gelooft niet meer wat ik nog wel geloof.
Ik vermoed wel dat we persoonlijk gesproken verschillend over dingen denken. Maar dan hoop ik wel dat hij begrip zal hebben voor de manier waarop ik over bepaalde dingen denk.
Hij heeft echt in God geloofd en heeft gehoopt dat hij hem ooit zou zien. En nu zegt hij eigenlijk, ja, hij is er niet. Waar is hij hem kwijtgeraakt?
Goedenavond.
Ah.
Thijs van der Brink.
Goedenavond.
Fijn dat u er bent, in het Katharijnenconvent.
Ja, mooi.
Kent u het, ja?
Ja, ik ben hier vele malen geweest. Ook wel met gemeenteleden.
Okay.
Een schitterend museum. Ja.
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 We hebben een plek gebouwd waar we kunnen zitten.
Oh, prachtig.
Zullen we daarheen lopen?
Uitzeker.
Gaat uw gang. Was u een gelovig jongetje?
Ja, erg. Te, denk ik zelfs.
Ja? Ja. Hoe uitte zich dat?
Nou, bijvoorbeeld, ik verloor een ballonnetje op Koninginnedag. Dat was 31 augustus. Ik kan niet nagaan hoe oud ik nou ben. En toen was ik ontroostbaar, want daar ging dat ballonnetje heel hoog tegen de blauwe hemel. En toen heb ik mezelf getroost door te zeggen, wat zal oma nu blij zijn? Die was daarvoor gestorven. Dus mijn leefwereld was die toch van de Bijbel.
In uw laatste boek, Wat doe ik hier in godsnaam,
ja,
beschrijft u dat u langzaam maar zeker afstand heeft genomen van God als persoon.
Als het goed is, nemen we er allemaal afstand van. God is geen persoon in de zin van waarin u en ik persoon zijn. Tegelijk wordt in de Bijbel over God wel als een persoon gesproken.
Ja.
Hij wordt gezien als een menselijke gestalte, zelfs een mannelijke gestalte. Daar hebben dan veel vrouwen soms moeite mee. Dan denk ik, laat hem nou maar, het is toch poëzie. Het is toch niet letterlijk dat God een kind verwekt bij een meisje in Nazareth. Dat is toch beeldende taal, mag ik hopen dat men dat begrijpt. Kijk, in mijn ogen, maar dan kom ik in de buurt van het boek, in mijn ogen is God een geestelijke werkelijkheid van liefde, trouw, recht, barmhartigheid, woede over onrecht, vergeving, verzoening. Die werkelijkheid kan alleen door de mens gestalte krijgen, belichaamd worden.
Ja, maar dat is nieuw in uw eigen
denken. Dat is nieuw in mijn, dat wil zeggen, dat heb ik altijd natuurlijk wel gezegd. En in een kerk kun je dat ook rustig zeggen, want dat voelt mij wel mee. Maar gek genoeg dat er toch mensen zijn binnen die kerk, maar ook daarbuiten, die denken. Maar wat is God dan? God is liefde, trouw, recht. En is dat dan een werkelijkheid die iets doet? Want daar is men bang voor, dat die werkelijkheid niet meer werkt. Wat is een werkelijkheid? Dat wat werkt. Nou, die werkelijkheid werkt, maar op een andere manier dan we misschien geneigd waren te denken. Hij grijpt niet in de wereld. Hij doet niks uit zichzelf. Hij kan ook niks uit zichzelf.
Dat is wat u...
denk ik, voor mensen, niet voor mij.
Maar ook wel een beetje voor u. Want u zei zelf, ook ik geloof in 97 nog, in een interview in Trouw.
Ja.
Ik hoop echt dat ik God zal zien.
Ja, dat kan ik heel goed gezegd hebben, ja. In 97, ja. Ja, en nu denk ik dat niet meer, want dan denk ik, hoe kan ik ooit oog in oog met de liefde staan?
En mijn vraag is,
met het recht.
Waar is dat veranderd? Wanneer bent u tot de conclusie gekomen, God is niet een wezen of een persoon zoals ik dacht dat hij was?
Ja, ik kan natuurlijk niet een jaartal noemen.
Nee, dat hoeft niet.
Maar wanneer die bekering plaatsvond.
Nou ja.
Maar dat is natuurlijk gegroeid.
U heeft uw eerste vrouw verloren.
Ja.
In welk opzicht heeft dat uw geloof veranderd?
Het heeft bij mij versterkt de gedachte dat er na dit leven niet nog iets volgt, denk ik. Het heeft mij de ogen nog eens opnieuw geopend voor het feit dat ziekte toch iets afschuwelijks is. Dat een ondraaglijke pijn is dankzij euthanasie uit het lijden verlost. Ondraaglijke pijn. En dan denk ik, want je bent dan dominee, dus je denkt, hoe kan dat eigenlijk? Is dat te verenigen met God die toch liefde is en trouw, barmhartig is? Dat kan toch niet? Dus het heeft mij daarin ook een andere blik geworpen op wie God moet zijn. Dus ik kan niet meer in God zien de schepper van dit leven.
Dat is daar toen gebeurd?
Dat is toen langzamerhand begonnen. En daar moet ik een ding bij zeggen, dat ik nogal eens met biologen in gesprek ben geweest. Biologen kunnen je vertellen dat ziekte structureel hoort bij de natuur. Ik durf niet meer te zeggen bij de schepping, want het woord schepping kan ik niet meer over mijn lippen krijgen eigenlijk.
Echt niet, nee?
Nee. Er is een enorm afvalproces. De ziekte hoort bij, dan denk ik, de ziekte hoort dus bij de schepping. Maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dan denk ik wel eens, als er nou een God is, als een wezen dat ons ziet, zo leer je het een beetje als kindje, dan denk ik, heb je dat dan niet gezien dat dat allemaal gebeurde? En je greep niet in.
U bent behalve uw vrouw dus ook daar eigenlijk God kwijtgeraakt, in de klassieke zin van het woord.
Ik ben daar een aspect van God kwijtgeraakt.
Ja, maar ook het hiernamaals, zei u net.
Ben ik ook kwijtgeraakt.
Ja.
Wat mij misschien ook wel het meest verbaasde in het gesprek met Karel ter Linde is dat het niet meer geloven in een persoonlijke God zo pijnloos is gegaan. In de zin van dat hij het ook niet mist.
Je zou nog wel uren verder willen praten hebben. Je wil ook graag duidelijk maken waarom je anders bent gaan denken. Terwijl het voor mijn gevoel niet zo heel anders is. Het een hangt met het andere samen.
Ja, dominee Karel ter Linde. Je zou nog wel uren verder willen praten, zegt hij. En ik zou dat ook graag willen met dominee Karel ter Linde. Hij haalt hier zoveel aan in dit interviewtje. De hele versie staat natuurlijk online. Zijn geloof is veranderd. Maar er is veel meer gebeurd. Hij is niet één aspect van God kwijt. Hij is het hiernamaals kwijt. Hij gelooft niet meer in de hemel. Hij gelooft niet meer in een persoonlijke God waar hij een relatie mee kan hebben. Is dominee ter Linde niet meer kwijtgeraakt dan alleen het badwater wat hij weggegooid heeft? We hebben net gekeken naar een fragment van de televisieserie Adieu God van de Evangelische Omroep. En dat is een programma waarin Thijs van der Brink bekende Nederlanders interviewt die niet meer naar de kerk gaan of niet meer geloven. En de vraag die hij voor al die bekende Nederlanders heeft is: waarom geloof je niet meer in God? Waarom heb je God vaarwel gezegd? Waarom heb je adieu gezegd tegen God? En wat ik zo heel bijzonder vind aan al die gesprekken, we hebben er nu vier gezien, en er zijn er tig op het internet te vinden, is dat die bekende Nederlanders daar zo open over zijn. Zich heel kwetsbaar opstellen en heel tegen heel Nederland vertellen waarom ze afscheid hebben genomen van God. Op tv, ik vind dat heel knap. Dit was net dominee Karel ter Linde. Hij is inmiddels meer dan 80 jaar oud. Hij verraadt het al een beetje met zijn Koninginnedag op 31 augustus. Hij is predikant. En misschien ken je hem. Hij is heel bekend. Hij is een soort hofpredikant. Dat is niet zijn officiële titel. Maar misschien ken je hem van televisie. Hij heeft bijvoorbeeld de bruiloft van Maxima en Willem op 222 heeft hij voorgegaan. Hij is bij het huwelijk van Prins Friso geweest. Hij heeft begrafenissen gedaan van Prins Klaus, Prins Bernhard. En vorig jaar nog ook van Prins Friso. En Thijs van der Brink begint met een vraag. En de vraag luidt als volgt. Dominee ter Linde gelooft niet meer wat ik nog geloof. Hij heeft echt in God geloofd en gehoopt dat hij hem ooit zou zien. En nu zegt hij eigenlijk, hij is er niet. Waar is hij hem kwijtgeraakt? En als je het hele interview luistert, 30 minuten lang, dan zie je die zoektocht van Thijs naar het antwoord op die vraag. En ik vind het een heel interessante vraag om juist aan een dominee te stellen. Want als een dominee God kwijt is geraakt, dat is toch heel bijzonder. Ik werk bij ASML. En als ik niet meer geloof in de machines die wij bouwen, ja, dan weet ik niet hoe lang ik nog in die functie blijf zitten bij ASML. Ik denk dat op een gegeven moment mijn baas zal zeggen, Maarten, het is leuk dat je hier rondhangt en allemaal andere dingen wil gaan doen. Maar ja, nu moeten we toch afscheid gaan nemen van elkaar. Want jij gelooft niet in het product of in de visie van ons bedrijf. Maar blijkbaar is dat anders voor predikanten. Die kunnen afscheid nemen van hetgeen waar ze voor staan en nog steeds predikant blijven. En het interview is heel veel gezegd. Er is ontzettend veel gezegd. Zoveel zelfs dat ik de afgelopen week, toen ik deze preek aan het schrijven was, daar ben ik 3-4 keer opnieuw moeten beginnen. Want anders zouden we hier tot 5 uur vanmiddag blijven zitten. Al die aspecten die hij noemt. Hij zegt bijvoorbeeld, God is een kracht. Als iets dat alleen maar door mensen heen werkt. God is niet iets los van ons, maar God is iets dat onlosmakelijk verbonden is met ons. Hij heeft afscheid genomen van God als persoon. God is geen persoon, God is gewoon een kracht. Hij gelooft niet meer in de hemel, in het hiernamaals. Hij spreekt over zijn worstelingen rondom het lijden van zijn vrouw en heeft daar geen antwoord op. En hij zegt dat we de Bijbel als poëtisch boek moeten zien en vooral niet te letterlijk moeten nemen. Nou, voor ieder van die onderwerpen kan ik uren praten. Maar ik denk dat is niet zo handig voor vandaag. De Bijbel is er eigenlijk heel duidelijk over. Maar ik wil me beperken tot één punt vanochtend. Eén punt die de dominee aanhaalt. Namelijk het punt van het lijden. We leven in een wereld, en daar hoeven we echt niet heel ver voor te gaan. We weten het allemaal uit eigen ervaring, waar veel verschrikkelijke dingen gebeuren. Dominee Terlinde heeft zijn vrouw verloren. Het lijkt me verschrikkelijk. En dat was ook het punt, dat zie je aan dit kleine stukje van het interview al. Dat is het punt waar Thijs op zoek naar was. Het punt waar de dominee de handdoek in de ring heeft gegooid en gezegd, nu geloof ik niet meer. Nu raak ik God kwijt, want ik begrijp dit niet. Ik begrijp niet waarom mijn vrouw zo zinloos en zo ondraaglijk moet lijden. En dit is een probleem waar we allemaal mee te maken hebben. Iedereen die leeft, die lijdt. In verschillende mate allemaal, maar we lijden allemaal. En soms lijden we niet alleen zelf, soms zijn er mensen in onze omgeving die lijden. Soms zien we lijden op televisie. Je hoeft maar, dit nieuws te kijken. Soms sla je de krant open en dan word je gewoon geconfronteerd met een stukje lijden. Iedereen heeft daarmee te maken, dat is een zekerheid. En sommigen lijken wat minder te lijden dan anderen, maar dat kan je helemaal niet voor mensen invullen. En bij ieder van ons komt die vraag naar boven, waar is God? Waarom doet God niks aan mijn lijden? Waarom doet God niks aan het lijden wat ik zie op tv? Hij ziet die ellende. Ik zie maar een heel klein stukje. Als God God is, ziet hij al het lijden. Over de hele wereld, van 7 miljard mensen. Waarom doet hij niks? Waarom is er ziekte? Waarom is er kanker? Waarom is er oorlog? Waarom is er zinloos lijden? En wij zijn niet de enigen die vraag stellen. Ik heb afgelopen week wat opgezocht. Er zijn al mensen die 400-500 jaar voor Christus hier al boeken over volgeschreven hebben. Over de zin van het lijden. En in de afgelopen 30 jaar zijn er meer dan 4000 wetenschappelijke artikelen alleen maar over dit onderwerp opgeschreven. Als je naar een boekenwinkel gaat, zijn er rekken vol met boeken die alleen maar over dit onderwerp gaan. Van mensen die proberen te verklaren dat God wel bestaat en dat er lijden is. En mensen die verklaren dat God dus niet bestaat omdat er zoveel lijden is. Honderden boeken. En nu heb ik 20 minuten en dan kan ik al die boeken gaan samenvatten. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik kan dat niet. Ik kan niet hier uit gaan leggen waarom jij, want als we aan lijden denken, denken we vaak aan een heel specifiek geval in ons hoofd, waarom dat er is. Ik kan misschien iets raken van waarom het er überhaupt lijden in de wereld is, maar voor jouw specifieke geval heb ik echt geen antwoord vanochtend. In ieder geval geen antwoord dat we kunnen begrijpen. Niet een antwoord dat je vanochtend gaat bevreden, dat je denkt van, oh ja, hier heb ik echt wat aan. En als je hier vandaag gekomen bent en je worstelt met pijn, met verdriet, met ziekte, dan wil ik je niet tegen je komen preken, dan wil ik met je praten. Dan willen we naast je komen staan, naar je luisteren. Dan willen we mijn arm om je heen slaan en voor je bidden. En dan heb je waarschijnlijk helemaal niks aan een theologisch rationeel verhaal. Wat je wel nodig hebt is hoop. Hoop dat het op een dag goed gaat komen. Hoop dat er een God is die goed is. En hoop op een toekomst zonder lijden, zonder verdriet, zonder pijn. Vertrouwen op een God. In de dingen die hij toelaat in je leven. En daar wil ik eigenlijk naartoe in deze preek. Naar dat God goed is en dat hij een plan heeft. Maar ik wil toch even beginnen met de theologische kant. Even met de rationele kant. Want die kan ik niet zomaar links laten liggen. Het grote, klassieke probleem van het lijden. En ik heb er een sheet over. De klassieke probleem van het lijden is als volgt. Hoe kan een God die almachtig is en die goed is, zoveel lijden toelaten zonder in te grijpen? En we kennen het allemaal. Een auto-ongeluk, een kindje dat verdrinkt, kindermishandeling, ziekte. En misschien heb je zelf iets heel ergs meegemaakt. En het blijft stil. God geeft geen antwoord. En dominee Terlinde zei het al. Waar was God? Ik verloor mijn vrouw. En het klassieke probleem bestaat uit drie punten. Nou, de ene is, God is almachtig. God is soeverein. God kan alles. Dat is een stelling. Hij wordt niet beperkt door andere mensen of andere dingen. En het tweede is, God is goed. Hij heeft lief. God wil het kwaad. God wil het lijden. En God wil de ellende uit de wereld hebben. Nou, als die eerste twee waar zijn, waarom is er dan kwaad? Waarom is er dan lijden? Want we weten allemaal, kwaad, lijden en ellende bestaan. En je zou dan een paar conclusies kunnen trekken. De eerste conclusie die je kan trekken, wat veel mensen doen, en daarom willen we die ook behandelen in deze serie, waar mensen afscheid nemen van God, is God bestaat niet. Dat zou het probleem helemaal oplossen, toch? Daar kom ik zo meteen op terug. De tweede oplossing die mensen vinden is, ja, God bestaat, maar hij is niet almachtig. God kan niet alles. Hij is beperkt. Hij wil heel graag iets tegen het kwaad doen, maar hij kan het niet. Maar ja, is God God als hij dingen niet kan? Ik bedoel, ik kan ook een hoop dingen niet, maar ik ben zeker geen God. Is dat een bevredigend antwoord? Ja, we hebben een grote God, maar hij kan, ja, sorry. De echte dingen in het leven die ertoe doen, daar kan hij niks aan doen. En een derde antwoord is, God bestaat. Ja, hij is almachtig. En hij ziet het lijden in de wereld, maar hij doet er niks tegen. Hij doet er helemaal niks tegen. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. Dus God is niet goed. En dat is het thema van vandaag ook. Allereerst wil ik beginnen met, God bestaat niet. Dat is een stelling die veel mensen aanhangen als het gaat over lijden. Namelijk dat probleem van het lijden bewijst dat God niet bestaat. Toen ik nog studeerde zat ik ook met deze vraag. Ik zie zoveel ellende in de wereld en ik heb al gehoord dat er een God is, maar waarom doet hij er niks aan? Ik wist diep van binnen dat de wereld niet klopte. Ik vond dat niemand moest sterven aan ondervoeding. Dat niemand moest sterven aan oorlog, aan geweld. Niemand zou moeten lijden aan natuurgeweld. Maar de vraag was, en daar heb ik bij mijn studie ook heel erg over nagedacht, van waar had ik dat rare idee vandaan gekregen? Waarom dacht ik diep van binnen dat het anders kon zijn? En dat het anders moest zijn? Als we namelijk op een planeet wonen die ontstaan is uit de puinhopen van een knal, zonder dat er een God is, waarop wezens wonen die zo ver gekomen zijn omdat de sterken het van de zwakken gewonnen hebben, dan zou het toch hartstikke goed zijn dat mensen ondervoed raken op deze planeet. Dan zou het toch hartstikke goed zijn dat er oorlog is. Waar had ik dat rare idee vandaan gekregen dat dat niet goed was? Laat de sterken de zwakken maar onderdrukken. Dat is goed voor de genenpool, toch? Dan blijven de sterken over, worden wij nog sterker als mensheid. Maar ik bleef bij die vraag zitten. Waar had ik dat rare idee gekregen van binnen? Dat het de wereld er anders uit hoorde te zijn. Dus door God uit te schakelen, veranderde het probleem nog. Namelijk, hoe komen we aan het afkeer van het lijden? We hebben allemaal een enorme afkeer van lijden. Als het toch een heel mooi, natuurlijk mechanisme is, dan moeten we ons daar toch gewoon bij neerleggen. Dan hoef je daar toch niet tegen te strijden. Wat is dan het probleem? Anders gezegd, hoe weten wij allemaal diep van binnen dat het niet klopt? Iedereen weet dat hier. Dat de wereld waarin we leven niet klopt. Hoe komen we aan de gedachte dat dingen fout zijn in de wereld? Wie bepaalt dan wat goed en fout is? Dominee Terlinde die zei, de ziekte hoort bij de schepping. Maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Zei hij, herhaalde dat twee keer. En dat is precies dat gevoel van binnen. Van het klopt niet. Het kan niet. Je weet dat het niet kan. En het mooie is, het is ook niet zo. Ziekte hoort niet bij de schepping. De Bijbel zegt dat de wereld goed gemaakt is. Zeer goed zelfs. God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Geen pijn, geen verdriet, geen oorlog, geen lijden, geen ziekte. Zelfs geen dood. Tot een moment. Tot het moment dat de mens voor zichzelf koos, boven God. Zijn eigen weg ging. En het voert nu veel te ver om daar heel uitgebreid op in te gaan. Maar door te kiezen voor zichzelf, heeft de mens ervoor gezorgd dat de hele schepping gevallen is. Niet meer de oorspronkelijke staat heeft die God bedoeld heeft. En de Bijbel spreekt niet alleen over dat de mens gevallen is, dat wij zelf elkaar vreselijke dingen aandoen, maar dat zelfs de wereld, de natuur waarin wij wonen, dat die ook gevallen is. En we houden dit in stand. Het is niet zo dat dit 10 jaar geleden gebeurde en dat dat nooit meer gebeurt. Wij houden dit in stand met onze eigen keuzes. We blijven voor onszelf kiezen. Er zijn genoeg gebieden in de wereld waar niet voldoende rijkdom is. Zodat mensen doodgaan van de honger. En we hebben een probleem in Nederland met te dikke kindjes. Wij zijn zelf de oorzaak van het probleem. En ik weet zeker dat als we allemaal ons in zouden zetten tegen onrecht, tegen onrechtvaardigheid, en de ander zouden kiezen boven onszelf, dat de wereld er al echt heel anders uit zou zien. En dat verklaart natuurlijk niet al het lijden. Maar sla de krant maar eens open en streep maar eens weg welk lijden er gewoon van mens tot mens veroorzaakt wordt. Kijk maar eens naar het journaal. God had de wereld goed gemaakt. Maar wij hebben hem verpest. Maar goed, dat kan zo waar zijn. Als wij dan de wereld verpesten, waarom grijpt God dan niet in? Dat was ook de vraag van Karel ter Linde. Als God goed is, dan zou hij toch moeten ingrijpen? De vraag is of dat zo is. Wanneer zou God dan moeten ingrijpen? Moet God altijd ingrijpen als er pijn is? Moet God altijd ingrijpen als er verdriet is? Moet God altijd ingrijpen als er lijden is? Ik heb een paar kinderen. En als een van mijn kinderen naar het consultatiebureau moet voor een prikje, dan neem ik hem mee. En dan komt dus een dokter en die zet er zo'n naald zet in mijn kind. En dat kind lijdt. En toch sta ik dat toe als ouder. Als we naar de tandarts gaan, dan steekt, ik vind het allemaal vervelend. Ik weet hoe dat is bij de tandarts. Dan steekt die vervelende man steekt zo'n ding in de mond. En die gaat prikken en die gaat boren en die gaat dat kind pijn doen. Vorig jaar zat ik met mijn zoontje bij het ziekenhuis. En dan moest iets uit zijn voet gesneden worden. En dan heb je zo'n kind die erg tegenstribbelt. En die wil niet. En die snapt er helemaal niks van. En dan moet ik hem vasthouden. En dan krijgt hij een kapje en dan is hij weg. En dan krijg je 10 minuten later krijg je een bloedend kindje terug. Die er helemaal niks van begrijpt dat zijn papa hem naar het ziekenhuis gestuurd heeft. Dat zijn papa er niet tussen stond. Terwijl een meneer met een scherp mes bezig ging. Waarom grijpen wij niet in? Waarom grijp ik als ouder? Waarom ga ik niet die chirurg wegslaan en mijn zoon beschermen? Omdat ik weet dat hij daar is voor een ander doel. Hij is daar niet om geen pijn te lijden. Hij is daar om een splinter uit zijn voet te krijgen. Als wij het lijden van de wereld konden begrijpen vanuit een hoger doel, dan denk ik dat het veel makkelijker zou zijn. Dan hadden we geen argument tegen het bestaan van God. Dan zeggen we, oké, God, die doet wel iets, of die doet niks, maar we snappen dat hij niks doet, want we begrijpen de reden. Maar dat is juist het probleem ook weer voor ons. Ik zie die reden niet altijd. Ik ervaar veel lijden dat ik zie op tv, veel lijden wat ik in mijn eigen leven meemaak, ervaar ik als zinloos. Het is ook niet voor te stellen dat lijden een hoger doel kan dienen. Hoe kan nou het vermoorden van 6 miljoen Joden een hoger doel dienen? Waarom laat God toe dat in China en onder Mao en Stalin, dat die samen 100 miljoen mensen gewoon een kopje kleiner gemaakt hebben? 100 miljoen. Wat kan het hogere doel zijn van kanker? Wat kan het hogere doel zijn van misbruik? Ik kan daar niet bij met mijn verstand. Echt niet. Maar de vraag is, omdat ik er niet bij kan met mijn verstand, betekent dat dan automatisch dat er geen doel is? Of zijn we als mensen gewoon niet in staat om dat hogere doel te begrijpen, omdat we gewoon heel beperkt zijn in ons denken? Is het lijden dat ik als zinloos ervaar echt zinloos? Kan en mag God redenen hebben die mijn verstand te boven gaan? Eerlijk gezegd zou ik dat zelfs verwachten van een God die almachtig is, een God die oneindig is, een God die goed is. De Bijbel zegt, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons kennen is nog heel beperkt. We kijken in een wazige spiegel en we snappen God niet. We kunnen hem niet doorgronden. Als ik God wel zou snappen, dan zat hij in mijn broekzak. Er is een heel boek in de Bijbel, geschreven specifiek over zinloos lijden. En het boek, misschien heb je er wel eens van gehoord, gaat over een man die heet Job. En op één dag verliest hij een heleboel, maar hij verliest ook al zijn 10 kinderen. 7 jongens, 3 meiden. Zijn dood. Kan je dat voorstellen? Dat je al je kinderen op één dag verliest. En voor 36 hoofdstukken in dat boek is Job aan het redeneren en aan het bespreken met zijn vrienden. Waarom? Waarom gebeurt dit mij? En zijn vrienden hadden al meteen een oplossing. Job, je hebt gewoon iets slecht gedaan. God is boos op jou. Daarom gebeurt dit. Maar ook Job twijfelt en je ziet hem worstelen. Hoe kan dit? Zijn vrienden weten zeker dat het een straf is van God. En wij als lezer weten al, omdat dat in het eerste hoofdstuk gezegd wordt, dat dat niet zo is. En in hoofdstuk 38 spreekt God eindelijk. En hij zegt tot Job, er staat, toen richtte de Heer zich vanuit de storm tot Job. Wie durft er zonder kennis van zaken te spreken en mijn beleid kortzichtig te beoordelen? Dit is keihard. Dit is keihard. Wie ben jij, Job, dat jij zonder kennis mij aanklaagt? God geeft helemaal geen antwoord op de vraag van Job. God zegt niet, Job, jij moet lijden, want, en dan een reden. Dat doet hij helemaal niet. Maar hij maakt wel duidelijk dat hij een reden heeft, een beleid. En God maakt ook heel duidelijk aan Job, dat Job kortzichtig is. Weet je, als je een God hebt die goed is, zodat hij zo wat wil doen aan het kwaad, en je hebt een God die almachtig is, zodat hij ook iets kan doen aan het kwaad, heb je tegelijk een God die heel groot is. Die groot genoeg is dat hij redenen heeft die onze stand te boven gaan. En ik weet, hè, daarom zeg ik, dit is de theoretische, logische kant, dit is ontzettend moeilijk. Dit is ontzettend onbevredigend, want wij willen graag een antwoord. Sommige mensen vinden het zelfs veel te gemakkelijk. Juist omdat we niet kunnen bedenken wat die redenen zouden kunnen zijn. Dus ik kan niet zeggen, er is deze reden dat je moet lijden. Er is deze reden dat er zoveel oorlog en geweld is. Maar misschien zijn er wel goede redenen die ons kennis te boven gaat. Waarom een goede God dingen laat gebeuren. Als God een stukje waarheid geeft, keiharde waarheid, geeft hij ook altijd een stukje liefde. Liefde en waarheid gaan samen. Dus ik wil nou kijken naar het laatste punt. En dat gaat over Gods grote liefde. Er zit namelijk nog een heel grote aanname in het probleem van het lijden. De aanname die erin zit, is dat God niet ingrijpt. God grijpt niet in, zeggen wij. Waarom grijpt God niet in? En dat is een geloofstelling. Hoe weet jij dat God niet ingrijpt? Misschien grijpt God voortdurend in, zodat dingen niet nog erger zijn dan dat ze nu zijn. Maar nog veel belangrijker, we weten dat God wel ingegrepen heeft. God is naar deze aarde gekomen, zegt de Bijbel. Jezus heeft in ons midden geleefd. Jezus heeft verschrikkelijk geleden aan een kruis. En ook toen leek het dat God niet ingreep. Hij is gestorven aan een kruis op Golgotha. En hij is er opgestaan als overwinnaar uit de dood. De Bijbel zegt, zo lief heeft God de wereld gehad, zoveel liefde had God, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. God had een plan. God heeft een plan. God kent je pijn. God is niet onverschillig. Hij weet hoe het is om te lijden. God als vader weet hoe het is om een kind te verliezen. Hij is betrokken. En er is geen godsdienst in de wereld die dit aspect heeft. Dat God mens geworden heeft. Dat God zich klein gemaakt heeft. Dat God gekomen is, geleden heeft, gestorven is. Paulus, de apostel, die heel veel brieven heeft geschreven in de Bijbel, zegt, want Jezus, de Zoon van God die we hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, met het verschil, dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, dat is God, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade kunnen vinden. God wil graag betrokken zijn in ons leven als het goed gaat, maar ook als we pijn en verdriet hebben. Als je bij hem komt met je pijn, met je verdriet, met je worstelingen, met de vraag waarom God, Kan hij met je meeleven? Kan hij je helpen? En hij beleeft nog wat. Hij belooft nog wat. Jezus belooft dat er een dag komt waarop hij alle tranen uit onze ogen zal wissen. Een dag waar er geen dood meer is, geen rouw, geen klacht, geen jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was, is voorbij. Die hoop hebben wij, dat het op een dag goed komt. En ik hoop dat dominee Terlinde die toekomst ook weer mag ontdekken. Hij is hem kwijtgeraakt, zegt hij. Dat hij vrede mag ervaren. Dat hij rust mag ervaren in zijn leven, in de wetenschap dat God wel bestaat. Dat God goed is. Dat God betrokken is. En dat alles uiteindelijk goed komt. Ondanks ons lijden. Ondanks al onze pijn en moeite die we hier op aarde hebben. En misschien ben je vandaag gekomen en weet je nog niet zo over God. We zijn een kerk van mensen die niet vaak of niet meer naar de kerk gaan. En ik snap dat dit een groot probleem is. En toch wil ik je uitdagen. We zijn nu aan het eind van onze serie gekomen. We hebben 4 bezwaren gehad tegen God. God is niet goed. Gelovigen die zijn hypocriet. Geloven is irrationeel. En de kerk zit vol met regeltjes. Allemaal bezwaren die je kan hebben. Maar ik zou je willen uitdagen om je op je zoektocht naar God, je open te willen stellen voor God. Zonder alle beredeneren, zonder het allemaal te willen begrijpen, zonder alle ballast die je hebt meegenomen uit je verleden, alle dingen die je hebt meegemaakt, parkeer het even. Zet het even neer. En zeg tegen God, Heer, God, ik weet helemaal niet of u bestaat. Ik weet niet of u bestaat. Misschien praat ik nu in de lucht. En dat mag tegenwoordig. Hè. Tegenwoordig in de auto kan je gewoon tegen God praten. En iedereen denkt dat je aan het bellen bent. Dus dat is helemaal geen probleem. Je kan gewoon lekker praten. En ik ben blij. Laat me. Heer, laat me gewoon zien dat u er bent. Als u bestaat. Leer mij u kennen. Als u mij vrede, vreugde en hoop wil geven. Zelfs over de grens van de dood. Dan wil ik dat ontdekken in mijn leven. Als u bestaat, Heer, wilt u zich bekendmaken. Laat dat, dat wil ik je meegeven. Probeer dat de komende tijd een keer. Als je in de auto zit, als er even niemand in de buurt is die naar je luistert, als je tegen de lucht aan het praten bent. Want ik weet zeker, als je dat doet, dat God je gebed, je vraag zal beantwoorden. Misschien ben je gekomen en je hebt allerlei vragen, vooral over dit onderwerp. Misschien over hele andere onderwerpen. Mijn doel hier vanochtend is echt niet om alle vragen te beantwoorden. Dat zeg ik ook iedere keer weer. Dit is een aanleiding tot een gesprek. Kom met je vragen. We hebben kaartjes waar je op kan reageren. Kan je zelfs anoniem op reageren. Je hebt mensen met een badge. Ik ben ook zo meteen beschikbaar na de dienst. Kom naar ons toe. In het najaar gaan we een cursus geven. Die heet Op zoek naar God. Daar kan je met al je vragen nog veel langer. En daar heb je nog veel meer de tijd voor. Kan je met al je vragen terecht. Maar laten we in ieder geval naar God gaan en bidden. Heer, ik begrijp u niet. Heer, u bent zo groot en soms is het zo moeilijk om u te doorgronden. En ook soms zo moeilijk om op u te vertrouwen, Heer. Maar zonder u, Heer, snap ik er nog veel minder van. Snap ik niet waarom de wereld zo onbevredigend voor mij is. Waarom er zoveel lijden is. God, kom ons tegemoet. Help mij te vertrouwen dat u het beste weet hoe de wereld eruit hoort te zien. Ook al begrijp ik er helemaal niks van. Dank u, Heer God. Dank u dat u uw Zoon heeft gestuurd, Jezus. Die geleden heeft, die pijn heeft gehad, die gestorven is aan een kruis. Maar uiteindelijk de dood heeft overwonnen. Dank u, Heer, dat u belooft dat er een dag komt waar geen dood meer is. Geen pijn, geen verdriet, geen lijden. Waar u al onze tranen uitwist. Heer, en ik bid voor ons allemaal, als we met vragen zitten, als we dingen moeilijk vinden, dat we bij u komen, Heer. Dat we die bij u durven neer te leggen. Heer, help ons.